Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Fijn dat je er bent. Misschien loop je nu in het bos of zit je met een kop thee. Misschien ben je ergens naar onderweg of heb je net de kinderen op bed gelegd. Hoe dan ook, fijn dat je naar deze podcast luistert. Vandaag wil ik namelijk stilstaan bij een thema wat ons allemaal vroeger of later wel eens heeft bezig gehouden. Hoe herstel ik van de liefde? Ik ken het thema maar al te goed en heb het helaas meerdere malen doorleefd. Ik ga je niet vertellen hoe het moet, maar ik ga je vooral uitnodigen om te voelen wat voor jou klopt. Geen quick fix, wel richting, wat hou vast en vooral een dosis menselijkheid. Om jullie hierin mee te nemen, laat ik jullie kennis maken met iemand die ik, laat ik haar gemakshalve Anna noemen. Anna is een vrouw van 47 jaar die bij mij kwam na een scheiding. Ze heeft 2 pubers thuis en alles ruilt en zeilt. Tenminste, dat lijkt aan de buitenkant zo. Aan de buitenkant zien mensen Anna die sterk is. Van binnen is Anna leeg. En daarmee kwam ze bij mij. Ze zei, ze zien dat ik doorga, maar niemand ziet dat ik aan het verdwijnen ben. En dat is geen op zichzelf staand verhaal. Het is wat er gebeurt als de liefde eindigt, in diggelen valt en vooral als je systeem op overleven springt. Je redt iedereen die je lief hebt, behalve jezelf. Anna leefde lange tijd op routine. En daar deed ze het eigenlijk best goed op. Opstaan, werken, koken, autorijden, slapen. En dat in de herhaling. Voelen kwam in vlagen. Een liedje bij het koelschap. Tranen boven de afwas. Een benauwd lijf bij de gedachte aan morgen. En schaamte erover. Op zulke momenten heb ik de neiging om dat te normaliseren. En niet om het te bagatelliseren of te verkleinen, maar juist door al datgene wat ze doormaakt te erkennen. Je zenuwstelsel probeert je namelijk te beschermen. Dat is logisch en zeker niet lui of zwak. En dat is wat ik doe met normaliseren. Ik wil mensen laten inzien die dit meemaken, die aan het herstellen zijn, dat alles wat je voelt en doorleeft, en ook datgene wat je beschermt, dat dat hoort bij het proces. En er is niks geks aan. En dan denk ik aan die kleinere verhalen met dezelfde onderstroom. Iemand die zei, mijn borst kneep dicht, ik dacht dat ik gek werd. En ik was nog wel degene die de stekker eruit had getrokken. En een ander fluisterde bijna, hij woont bij me, maar hij is er niet. Ik ben mezelf kwijtgeraakt door te blijven. En dan moet ik ook denken aan een zin die ik ooit hoorde. En eerlijk gezegd die ik niet helemaal begreep. Maar gelukkig gaf ze uitleg. En die zin was, ik hield jaren een tuinstoel vast in de storm. Toen ik losliet, viel ik niet. Ik stond alleen nergens meer bovenop. Toen ze hem uitlegde, zei ze eigenlijk, ik klampte me vast aan iets dat geen houvast gaf. Omdat de leegte enger leek. Het leek enger om het onbekende aan te gaan. En toen ze dat eenmaal wel had gedaan, hoe dapper, bleek loslaten geen vrije val, maar het confronterende besef dat ze haar eigen grond opnieuw moest vinden. En niet in iets wat buiten haarzelf lag, maar in zichzelf. Hoe herkenbaar. Wat ik bij Anne zag, zie ik vaak. Het verdriet gaat niet alleen over degene die je kwijtraakt. Het gaat misschien nog wel veel meer over de breuk in jezelf. Alsof je je eigen innerlijke kompas niet meer kunt vertrouwen. Je intuïtie je in de steek heeft gelaten. Alsof de vanzelfsprekendheid waarmee je dacht te weten wat liefde is, onder je vandaan gehaald is. Voor veel mensen voelt dat als een tweede wond. Je bent niet alleen iemand kwijt. Je moet ook opnieuw leren vertrouwen op wat jij voelt en wat jij ziet. En dat heeft tijd nodig. Ik zeg heel vaak dat rouw de achterkant is van de liefde. Ik hou van jou, ik rouw van jou. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Rouw is geen fout in het systeem. Rouw is liefde die nergens heen kan, die geen uitweg heeft. En rouw kent meer dan één laag. Er is de feitelijke rouw, de scheiding, het vertrek, het einde. En er is innerlijke rouw, het verlies van veiligheid, het verlies van eigenwaarde, het verlies van een rol die jij droeg om het gezin of de relatie te laten draaien. Die innerlijke rouw is minder zichtbaar, maar is in het lijf des te meer voelbaar. Herstellen is geen rechte lijn. Het kronkelt, het doet je af en toe weer afglijden, het schommelt. En de ene dag is nou eenmaal lichter dan de andere dag. Dat is geen fout. Dat is je systeem dat regelt en herregelt. Je bent niet stuk. Je bent aan het herstellen. Ik weet nog dat Anna vroeg, en daar is ze ook niet alleen in, kunnen we dit niet gewoon fixen? Kunnen we niet de snelle weg vinden? En ik snap dat zo goed. Want eigenlijk was Anna aan het lijden met een lange ei. En ze wilde haar leven weer leiden met een korte ei. En toch werkt herstellen van de liefde niet zo. Zoals rouw ook niet zo werkt. Het heeft tijd nodig. Dus we investeerden samen in een veilige haven creëren hier in de kamer. Zodat voelen weer mogelijk was. Ik liet haar vertragen, zodat haar lijf mee ging doen. Er was ruimte voor die diepere emoties. Die kwamen op en die ebden weer weg. En dat was allemaal oké. En in plaats daarvan mochten ook al die secundaire emoties er zijn. Het verwijt, het piekeren. Maar ik zorgde er wel voor dat die twee elkaar afwisselden. Dat ze niet bleef hangen in het verwijt en in de sombere gedachten. Een primaire emotie, die diepere emotie, die duurt namelijk best wel kort. Wat vaak blijft plakken, als het gaat om energie, is de gedachtenstroom eromheen. En natuurlijk mag die er ook zijn, maar weet dat die je uitput als je haar voorrang geeft. En ik hoor vaak mensen zeggen, ik wil niet naar die diepere emotie, dat kost zoveel energie. En een belangrijke kanttekening daarbij is niet per se die primaire emotie, die diepere emotie kost veel energie, maar al je gedachten die daaruit voortkomen en waar je eigenlijk op blijft hangen, kosten energie. Herstel begint zelden in je eentje in een koude kamer. Het begint in relatie. In een kamer waar iemand ademt met jou, vertraagt met jou, woorden geeft aan wat je lijf allang wist. Soms zet ik daarbij ervaringsgerichte interventies in. Doe ik wat lichaamsgericht werk, wat EMDR, om de scherpe randen van trauma te verzachten, zodat je je eigen veerkracht weer draagkracht krijgt. Ik doe wat acceptance en commitment therapy om ruimte te maken voor de lastige gevoelens zonder dat zij de regie grijpen. Eigenlijk zet ik wat interventies in als steunpilaren voor wat eigenlijk cliënten zelf al kunnen. Bij obsessieve gedachten over een ex werkt loslaten eigenlijk zelden. En ik weet, in het land van de persoonlijke ontwikkeling is loslaten het gouden ei. Alleen loslaten is niet zo makkelijk. En zeker niet als het gaat om allerlei obsessieve gedachten over een ex. Wat we gaan doen, is we gaan het anders vasthouden. En ik moet je, om dat te illustreren, moet ik je meenemen naar een beeld hierover. Kijk eens naar je hand. Stel je voor dat op je hand een naam staat van wie je maar niet uit je gedachten krijgt. Breng je hand langzaam dichterbij. Op een gegeven moment zit die hand letterlijk op je neus. Je zicht vernauwt, je adem stokt, je wereld krimpt ineen tot één naam. En beweeg nu die hand eens kalm terug tot op armlengte. De naam is er nog, maar je hebt weer ruimte. En je ziet meer en je hebt een breder perspectief, waardoor je dieper kunt ademen. Dit is het werk. Je gunt niks uit, maar je zet datgene op afstand, zodat het leefbaar wordt. Je ontkent niks, maar je ordent het, zodat het draaglijk wordt. Als het gaat om verlies en herstel, dragen we onze rugzak vaak onzichtbaar op de rug. We botsen tegen drempels zonder te weten waarom. In deze podcast nodig ik je uit om je rugzak op je buik te dragen. Zichtbaar voor jezelf. Zichtbaar voor de ander. Zodat je je armen eromheen kunt slaan. Jezelf kunt troosten. Je kunt verplaatsen wat te zwaar weegt. Het is dezelfde rugzak, maar je houding verandert. Dat is wezenlijk voor het herstellen in de liefde. Ik geef je nog een beeld. Een beeld wat ik vaak gebruik en wat eigenlijk voor zichzelf spreekt. Namelijk een roeiboot met twee peddels. Je hebt beide peddels nodig om vooruit te komen. Maar stel dat de roeiboot met zijn twee peddels gaat over dat herstelwerk. Die twee peddels, die staan ergens voor. Namelijk de linker peddel staat voor het verliesgerichte werk. Stilstaan, voelen, afscheid nemen en de werkelijkheid gaan aanvaarden. De rechterpeddel staat voor het herstelgerichte werk. Zingeving, kleine stapjes zetten, nieuwe rituelen maken en weer hulp durven vragen. Als je alleen met links peddelt, dan geeft het draaikolken en ga je spinnen. En rechts geldt hetzelfde. Het evenwicht ontstaat door allebei de peddels te gebruiken. En soms wat meer links en soms wat meer rechts. Maar uiteindelijk levert het roeien met de beide peddels het evenwicht. En dat is gezond rouwen. Terug naar Anna. Haar kantelpunt gebeurde niet tijdens een sessie. Het gebeurde boven de gootsteen. De afwasborstel lag stil, het lijf begon te trillen en de tranen kwamen alsof iemand een sluisklep had geopend. Niks dramatisch, wel zoals het ging. Later vertelde ze over deze situatie het volgende. Ze zei, het voelde niet als instorten, het voelde als thuiskomen. Daarna volgden allerlei kleine handelingen die haar hielpen de draad weer op te pakken. Een avond vrij plannen en helemaal niets regelen. Bloemen kopen zonder aanleiding. Weer het tekenen oppakken zoals ze dat vroeger deed. En één best wel moeilijke liefdevolle grens. Niet meer beschikbaar zijn voor gesprekken die haar ontregelden na 9 uur 's avonds. En let op die volgorde. Eerst voelen en dan grenzen. Eerst de ruimte voelen en dan de regie nemen. En niet op een andere manier. In de sessies die volgden ontdekte Anna dat de scheiding niet alleen pijn deed vanwege het verlies van haar partner. Het raakte ook oude manieren van doen aan die diep in haar lagen opgeslagen. Ze kwam erachter dat ze als kind vaak had gezorgd dat er geen ruzie kwam. Dat iedereen zich rustig hield. Ze had als het ware haar eigen veiligheid gemanaged. En zonder dat ze het door had, zette dat patroon zich voort in haar relatie. Altijd de boel sussen. Zichzelf wegcijferen en kleiner maken, zodat de ander maar niet weg zou gaan. En dat zien was voor haar echt een openbaring. Alsof er een lamp aanging. Daarom voelt dit zo bekend. Thuiskomen bij jezelf begon voor haar niet met zachte kussentjes en warme woorden. Maar met eerlijkheid. Met durven zeggen, dit heb ik jarenlang gedaan. En nu mag ik het anders gaan doen. Anna herstelde verder. Het inzicht dat er dieper liggende onbewuste patronen aan het werk waren geweest tijdens haar volwassen relatie, hielp haar enorm om milder naar zichzelf te gaan kijken. Ze begreep dat ze niet gefaald had in de liefde, maar dat ze jarenlang had gedaan wat ooit haar manier van overleven was geweest. En dat gaf zoveel lucht. Vanuit die mildheid kon ze ruimte maken om nieuwe keuzes te oefenen. Kleine dingen eerst, niet groots en meeslepend, maar stapjes, stapje voor stapje. Stapjes die haar dagelijks leven steeds draaglijker maakten. En dan komt natuurlijk de vraag, ja, nou ja, en hoe doe ik dat dan? Hoe ziet dat er in het dagelijks leven uit? Het antwoord is klein, concreet, herhaalbaar. En ik geef je een paar voorbeelden. Ga eens elke dag zitten met je lijf, al is het maar 3 minuten. Ga zitten, voel je voeten stevig op de grond, leg je hand op je borst en adem lang uit. En dat is niet om je verdriet weg te maken, maar gewoon om jezelf te zeggen, ik ben er. Een ander voorbeeld is, geef je rouw een plek. Pak een schrift, maak een mapje in je telefoon. Schrijf daar de dingen op die nergens anders passen. De brief die je niet verstuurt, een zin die halverwege stokt. Jij bepaalt dan wanneer je het opent, maar ook wanneer je er niet naar wil kijken. Grenzen oefenen kan ook klein beginnen. Je hoeft niet meteen een groot gesprek aan te gaan. Begin bij een relatie die veilig voelt, waarvan je weet dat de liefde groot is en de prijs heel laag. Vraag bijvoorbeeld aan die vriendin, zou je me na 9 uur 's avonds geen lange voicemail meer willen sturen? Alleen dat kan al ruimte scheppen. En spreek ook met jezelf af wat je wel en niet meer doet. Na 9 uur 's avonds geen ex-gesprekken meer. En niet omdat je het wil ontkennen of wil wegduwen, maar gewoon omdat je voor jezelf zorgt. Let ook op je taal. Dit is een hele belangrijke, want in onze taal kunnen we onszelf nog wel eens onderuit halen. Wees lief voor jezelf als je over jezelf spreekt. En zeg bijvoorbeeld niet langer, ik moet het allemaal gaan loslaten, het moet nu maar weer eens over zijn. Dat maakt echt een verschil als je dat soort dingen niet meer zegt. Wees mild in je taalgebruik. En tot slot vraag iemand om af en toe gewoon even bij je te checken. Heel concreet. Bijvoorbeeld, kun je me elke woensdag even een appje sturen met de vraag, hoe gaat het vandaag met je? Dat is co-regulatie in het klein. Het laat je voelen dat je er niet alleen voor staat. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. En toch vind ik het belangrijk om nog een keer te benadrukken dat als je aan het herstellen bent van de liefde, je dagen kunt hebben dat je denkt dat het nooit meer goed komt. Maar er kunnen ook weken zijn waarin je weer werkt, jezelf hoort lachen en dat er dan ineens een terugval komt omdat je een geur ruikt, een straat ziet die je ergens aan herinnert of een datum je ergens aan herinnert. Dat is niet terug naar af. Dat is het systeem dat jou serieus neemt. Laat het komen. Laat het gaan. En hergebruik je peddels. Bij Anna werd het voelbaar. Ze was niet plotseling klaar. Ze werd beschikbaar. Beschikbaar voor zichzelf. Ze koos werkafspraken die haar lijf niet uitputten. Ze bracht humor terug aan de keukentafel. Ze durfde hardop te zeggen wat niet werkte in het contact met haar ex. En ze hield zich aan haar eigen afspraken. Misschien luister je dit en voel je nog steeds rouw. Misschien heb je het gevoel dat je bij elke golf ondergaat. Ik zie je. Je bent niet de golf. Je bent de zwemmer. En je leert je water kennen. Ik hoop dat het luisteren naar deze podcast je helpt om te voelen dat herstel geen rechte lijn is. Het is een weg met kronkels, met terugslagen die betekenis krijgen als jij jezelf niet langer verlaat. Dat je moed put uit het idee dat je niet alleen bent. Dat je voelt dat jouw emoties er helemaal mogen zijn. En dat er in jou een kracht leeft die groter is dan je vandaag kunt meten. Laat vandaag één ding klein zijn. Schrijf 3 zinnen op. Bel 1 mens. Leg de borstel neer en adem lang uit. Zet je rugzak op je buik. Kijk erin en houd jezelf even vast. Blijf ademen. Blijf voelen. Kruip dicht tegen jezelf aan. Tot de volgende keer.